Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 1 maart 2020. Pastor Robert van den Berg spreekt deze dienst die in het teken staat van 2-jarig bestaan van City Life Church Breda. Voor meer informatie kijk op salescbreda.nl of in de app.
Are we ready? Dat is een hele mooie vraag die we onszelf alle keer mogen stellen. He is ready. Are we ready? Ik vind dat ook zo'n krachtige, het is een krachtig lied. Een paar weken geleden hebben we dit geïntroduceerd. En dit lied dat zegt ook, hè, dat we al van tevoren hem danken. Van tevoren hem prijzen voor wat hij nog gaat doen. Dat is, soms zijn we gewend om dankjewel te zeggen nadat we iets ontvangen hebben. Maar om bijvoorbeeld al te zeggen van dank u wel wat u gaat doen. Dank u wel wat u het komende jaar gaat doen in 2020. Dank u wel wat u in het komende levensjaar van CLC ook weer gaat doen in Nederland en in Breda. En specifiek in jouw leven en in mijn leven. Dat is mooi om dan uit te kijken en dan bij voorbaat en voor te danken. Dat is gaaf. Yes! Hey, samen zijn we op weg op een grote ontdekkingsreis. Het is in feite een die 2 jaar dat we onderweg zijn en we zetten stappen met elkaar en we ontdekken. Ik heb het ook ontdekkingsreis genoemd, want je ontdekt steeds nieuwe dingen, steeds andere dingen, steeds allerlei facetten. En waarom ontdek je dingen? Omdat je zelf ontwikkelt. Je gaat ook steeds meer zaken ook ontwikkelen van jezelf. Steeds meer zaken ook ontdekken van jezelf. En een tekst die ik vanmorgen al bij de pre-service voorlas, dan weliswaar ingebed in het grotere geheel. Een tekst uit Jesaja 58, die wil ik jullie voorlezen en die zie je ook op de screen hier achter mij. De Heer zal je voortdurend leiden. Soms kun je misschien wel eens denken in je leven van, waar bent u nu? En hoe zit dat nu met uw leiding? En ik heb het nu zo hard nodig. Maar daar staat, hij zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Nou, dat denk ik altijd, maar dat is maar gelukkig ook. Want soms hebben we echt wel verkwikking nodig. Als je in zo'n dorre streek of dorre fase van je leven bent. Hè, misschien ken je het. Tenminste, ik ken het dat je soms even dat zand hapt, noem ik het maar. Zandhappen, droge mond, zonnetje op je hoofd. En dan denk je van, wauw man, ze leven in een wat lastigere fase. En dan is het mooi om te beseffen en om te weten, maar juist in die fase verkwikt hij je. Meer nog, hij maakt je botten sterk. Vaak in een fase dat je misschien niet verwacht, is hij bezig om jou te versterken. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, hè, waarin zaken tot wasdom komen, tot groei komen, tot ontwikkeling komen, waarin je vrucht zult dragen. En dan sluit die tekst af, Jesaja 58, 11, met als een bron zul je zijn waarvan het water nooit opdroogt. En dat is mijn gebed, mezelf, voor jullie en voor deze kerk. Dat wij een bron mogen zijn waar het water nooit op zal drogen, in welke fase we ook terechtkomen. En ik dacht van, ik laat je ook nog even zien de volgende, want we hebben, dat is zo mooi, we zijn hier bij elkaar gekomen omdat we zeggen van, weet je, we hebben een hart. We hebben een hart voor de kerk. Wij zijn de kerk. We hebben een hart voor zijn huis, om zijn huis ook te bouwen. En al vaker gesproken, hè, van als je komt, hè, dan natuurlijk ga lekker aan de rand of helemaal achteraan zitten. Voel je altijd welkom. En we hopen dat er iets gaat ontstaan van, maar ik wil meebouwen. En de zin die je vaker gehoord hebt, is de laatste tijd ook, can you believe we get to do this? We get to do this. Dit is een voorrecht. Can you believe that? Het is toch ongelooflijk, als het ware. Wie had al 5 jaar gedacht? En waar we nog verder naartoe gaan? Dat is zo mooi. Daar ben ik ook zo ontzettend dankbaar voor. What the best is yet to come. En ik zei hem vanmorgen ook al een keer, sometimes we win, and sometimes we learn. Ja, niet los. Soms kun je wel eens denken van, oh, ik raak dingen van mezelf kwijt. Ja, maar als ik daarvoor kies, dan moet ik dus nee zeggen tegen. Ja, dat klopt, zegt God. Maar in dat alles zit geen verlies, maar daar zit leren. En daardoor zit winnen. De betere versie van jezelf mag naar voren komen, omdat Jezus steeds meer zichtbaar mag gaan worden ook in jouw leven. Dat is ontzettend mooi. He, dat is wat de Bijbel ook beschrijft. Met het nog meer openbaar worden van dat zoonschap in jou. Oh, dat is zo gaaf. Dat is zo gaaf dat we steeds meer van Jezus mogen ontdekken in ons leven. Dat is zo top. En waar Pastor Daniel over sprak. He, dat zal niet voor het eerst zijn dat je dat gehoord hebt. Maar laat u ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. In 1 Petrus 2 vers 5. En zo mogen we elkaar helpen. En dat gaat vice versa. Dat is niet van, we hebben daar een paar helpers en die trekken je erbovenop. We helpen elkaar. Omdat we, de fases lopen niet synchroon waarin we zitten. Zit jij even in dat karige, in dat zanderige, in dat drogere woestijnperiode. Dan is er wel iemand in deze church die zegt van, hey, maar mijn botten zijn met name versterkt. Ik heb kracht ontvangen vanuit de hoge. Jij ook. Je ervaart het misschien nog niet. We gaan met je bidden. We trekken elkaar er doorheen. Dat is zo mooi. We zijn broers en zussen. Elkaar gegeven. Ik zeg wel eens, dit is een soort oefenterrein. Hier mogen we oefenen. Hier mogen we oefenen met elkaar. Met elkaar om te gaan. Om elkaar liefde te betonen. Om elkaar ook aan te moedigen. Soms ook uit te dagen. Etcetera, etcetera. Om elkaar te versterken. Tja. Hey, kan iemand zich nog herinneren waar we 2 jaar geleden mee gestart zijn wat betreft de tekst? Tekst uit de Bijbel. Dat was de tekst toen ik 21 jaar was. Toen kreeg ik die tekst. Heel mooi. Ik kreeg hem op mijn kaart. En toen dacht ik van, nou, dat is een mooi tekst. Maar een week later werd er een profetie uitgesproken door een voorganger van een andere kerk. Die regelmatig gastspreker was in de kerk waar ik toen naartoe ging. En er ging als het ware die bal rollen. Toen zal het zijn, 2-3 maanden later, exact hetzelfde kreeg ik in Den Haag te horen. En een paar maanden later exact hetzelfde op Terschelling te horen. Mensen die niet van elkaar wisten. En dat had elke keer te maken met die tekst. En dat is de tekst uit Jesaja 43, vers 18 en 19. En dat was ook zo leuk dat we zeiden, hey, Jesaja 43, vers 18, dat is op zich wel heel mooi. He? Toen zeiden we van 4 maart 2018... Dat was de startdatum van de kerk. Wat geinig. Daar staat, ik lees vanaf vers 16. Dit zegt de Heer die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren. Die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars. Maar daar lagen ze en ze stonden niet meer op en ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Dat is een stuk wat refereert aan die uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Daar ga ik zo over spreken. En dan staat daar vers 18. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Dat is de boodschap ook voor vandaag. Laat het verleden nu rusten. Soms kunnen wij soms met het verleden bezig zijn. Maar God heeft daar al mee afgedaan. En als je merkt van het zit nog niet goed. Dat is altijd vergeving. Is dat mogelijk? Bloed van Jezus erover. Dat is zo mooi. Elke keer mogen we weer gewoon opnieuw starten en doorgaan, verder gaan. Het is niet zo van, oh, dan val ik weer van die ladder af en moet ik helemaal opnieuw. Nee, je gaat gewoon lekker door. Je gaat gewoon lekker door. En dan staat het, blijf niet staan, het is bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zien wij het, ik ga iets nieuws beginnen. En dan zegt de schrijver eigenlijk zo heel grappig van, hey, hallo, het is aan tot kiem, hè. Hey, zie het nog niet. Zie je het nog niet? Zie je het nog niet? Weet je, dit is er. Ja, het zit misschien nog voor jou onder de grond. Maar heel dat stelsel met wortelen en alles is al bezig. Denk aan de prekenserie van, zal het zijn, 2 jaar geleden, Rooted. Er gebeuren vaak dingen in de mensenlevens die niet zozeer zichtbaar zijn. Maar op een gegeven moment gaat het in gedraghouding eruit komen. Datgene wat al gepland is, datgene wat God al aan het voeden is. Maar de vraag is, are we ready? Vormen wij die vruchtbare aarde? Van wij die vruchtbare aarde. We hoeven niet over dat zaad na te denken. Kunnen we over discussiëren? Zaad is goed, wat God ons geeft. Maar die grond, is die grond ontvankelijk en gezond en vruchtbaar? Om dat zaad ook die ruimte te geven, die focus te geven, zodat het kan opgroeien. Ik baan een weg door de woestijn en rivieren maak ik in de wildernis. Wildernis. Maak rivieren in de wildernis. Tja. Dat is mooi, hè? Mooi dat dit tekstgedeelte ook in feite begon met de uittocht van de Israëlieten. En dacht ik van, nou, laat ik dan nog eens even teruglezen, die geschiedenis. Hoe zat dat nu? En ik ga een 3-luik voor Pasen, ga ik met jullie doornemen. En dat zijn drie verschillende thema's, maar die hebben allemaal te maken met de Israëlieten die wegtrokken uit Egypte, die op een gegeven moment lekker gingen kamperen in die woestijn, allerlei dingen beleefden. En toen stonden ze op het punt om Kanaan binnen te gaan. Dat zijn de drie thema's die we gaan bespreken. Tja, heb je daar een beetje zin in die thema's? Ja? Of waarschijnlijk zitten we allemaal in Kanaan. We hebben te maken met Kanaïten en zo, waar we vorige maand over spraken. Maar het kan zijn dat een gedeelte dat nog niet helemaal weggetrokken is. Uitgetrokken is. Het kan ook zijn dat je misschien wel uitgetrokken bent, maar er zit nog een bepaalde mentaliteit van toen. Een bepaalde slaafmentaliteit. Daar gaan we het over hebben met elkaar. En ik hou daarvan. God confronteert mij soms in liefde. Maar het is ook zo mooi om te vragen ook deze ochtend van: Heer, wat wilt u mij persoonlijk ook zeggen? Wat wilt u mij geven deze ochtend? De titel is Op weg naar je beloofde land. En deel 1 is No Turning Back. Nou, dan mag je al in de hoop gaan leven dat we als antwoord deze preek gaan zingen No Turning Back. Dat sluit er al mooi op aan. Wie heeft trouwens, wat betreft als ik het heb over de uittocht uit Egypte, wie heeft er wel eens de film The Ten Commandments gezien? Of de film God and Kings? God and Kings, ook zo'n mooi epos. En dan zie je dat werkelijk zo helemaal voor je, hoe dat dan geweest moet zijn. 600.000 mensen waren dat in die tijd, die uittrokken. Dat is dat geweest. Maar dan kun je er iets bij voorstellen, wat dat geweest is. Ja. En ik wil het gelezen met jullie. In Exodus 12, daar wordt gesproken over de uittocht. En degene die mee aantekeningen maken, Exodus 14, vanaf vers 9 ga ik lezen. Vanaf vers 9. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen. Dicht bij de zee, tegenover Baal Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al die paarden, wagens en ruiters en als een voetvolk, dus zijn leger, werden ze doodsbang en riepen ze God luidkeels om hulp. En ze zeiden tegen Mozes: waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons überhaupt uit Egypte gehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want het is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Kan je je voorstellen? Daar zijn ze uitgetrokken. Dan zitten ze bij dat water, bij die Rode Zee. En dan beginnen ze kwak, 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 kwak. Nou, dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Hè. We moeten blijven. Kwak, 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 kwak. En ken je het in je leven soms? Dat soms opkomt borrelen van... Hè? Ja. Kwak, 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 kwak. Tja. En dan staat er, dat is zo mooi. Maar Mozes antwoordde het volk. En wat zei hij? In de trend van... strijden, ga tegenin, onderdruk het. Nee, hij zei deze mooie woorden, namelijk: wees niet bang, wacht rustig af. En gesproken over perk en perk, hoe het dat uitziet, dat ziet er zo uit. Ja? Wacht rustig af, heb geduld. Maar soms zijn we zo ongeduldig. Dan willen we verandering. En nu? Soms kunnen we echt wel een beetje als een peuter of een kind reageren. Geldt ook voor mij. Ik praat op de eerste plaats altijd tegen mezelf. Ik wil het nu. Ik wil het nu. Ik wil krijgen. Ik wil ontvangen. Dat is zo mooi. Dat daar Mozes zegt. Want die keek even een laag dieper. En die zag wat er aan de hand was. En hij zegt van: nee, 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 nee. Wacht rustig af. Wees niet bang. En dan staat er verder. Dan zult u zien hoe God vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren, die u daar nu ziet, die zult u hierna nooit meer terugzien. God zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. En God zei tegen Mozes: waarom roep je mij te hulp? Kun je je voorstellen, die Mozes staat er in zo'n situatie. En dan zegt God toch eigenlijk best grappig van, waarom kom je mij te hulp? Ik heb je al zoveel gegeven. Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Daar kom ik ook nog op terug. Soms blijven we stilstaan. En dan zijn we meteen het potje aan het roeren. Hoe zat het nou ook alweer en hoe was dat? En toen. Mozes zegt, of God zegt tegen Mozes, je moet gewoon zeggen dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Nou, dat is mooi. Uitkomst bieden dus. En dan eindigt dat zo'n beetje in vers 30. Dan staat daar, en zo bevrijdde God die dag de Israëlieten uit de hand, uit de macht van de Egyptenaren. Exodus. En dat betekent uitweg, uittocht. Dat kun je je wat bij voorstellen. Dat die Israëlieten, God, die moeten vast en zeker ontzettend blij geweest zijn dat ze uit dat Egypte konden vertrekken. Heel die uittocht. Maar Exodus betekent niet alleen maar uittocht. En dat ze dus Egypte verlaten, maar dat houdt ook in dat ronddolen in de woestijn. Dat was één grote exodus, is dat. En vandaar dat ik het ook in drie stukken heb geknipt om die facetten ook in het licht, onder het licht te houden. En wat kunnen wij daarmee? Hoe kwamen eigenlijk die Israëlieten in Egypte? Weet iemand dat? Dat was Jozef. Jozef is op een gegeven moment... Die zijn in Egypte terechtgekomen. Het had iets met dromen te maken en broers. Nou, je kent de verhalen, er zijn er verschillende keer ook over gepreekt. En op een gegeven moment, ja, de Israëlieten die kregen honger. En in feite zijn ze uit een hongersnood, zijn ze dus in dat land gekomen. En als je dan gaat kijken van hoe werkt dat nou vaak bij ons, dan zie je ook dat onbewust, en ik noem het ook wel fase 1... Onbewust kan iets in ons leven gaan komen wat leidt tot uiteindelijk slavernij. Zij zijn natuurlijk bewust naar Egypte getrokken omdat ze een behoefte hadden. En die behoefte was eten, voedsel. Dat was die behoefte. Die behoefte was echt niet van, oh, dat vind ik zo leuk als slaafwerken. Vind ik zo top. Gewoon even lekker aan de bak. Wat stenen tillen en zo. Mooie piramide bouwen, oh, daar heb ik echt zin in. Nee, natuurlijk niet. Dus die behoefte was anders. Maar bij ons is dat vaak ook zo. Onze behoefte kan dan anders zijn. En ineens, dan merk je van, hey, onbewust. Als het ware, ik word er iets geprikkeld, ik word er iets meegenomen. En op een gegeven moment merk je van, ik zit eigenlijk een beetje gevangen. Je bent er niet vrijwillig, toch voelt het dat het zo moet zijn op de een of andere manier. En waarom voelt je dat? Omdat je dan misschien de gedachte dan kunt krijgen van, ja, maar ja, zo was mijn vader ook. En dat reageren herken ik van mijn moeder. En bepaalde dingen moeten dan waarschijnlijk maar zo zijn. Ik ben daar eenmaal wat gevoeliger voor en trapped. Dat zou kunnen. Dat er heel onbewust dat proces zich afspeelt. En slechte gewoontes... We kunnen er allemaal wel over mee praten. Of we hebben zelf slechte gewoonten. En vooral weten we vaak bij die ander de slechte gewoonten. Ja, even oefening doen, even uitwisselen met elkaar. Slechte gewoontes? Nee. Ja, maar dat hebben we allemaal. Hebben we daarmee mee te maken. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen kleine dingen zijn. Dat kunnen zaken zijn die erin geslopen zijn. Op den duur. Allerlei zaken kunnen dat zijn. Dat kan gewoon zijn. Gewoon praten over andere mensen. Vind ik hartstikke leuk. Praten over andere mensen. We kunnen het ook roddelen noemen over anderen. Of niet tegen je verlies kunnen. Of geen nee kunnen zeggen. Altijd maar ja. Ik heb ook die mensen gekend. Ze zeggen van, waarom zeg je ja? Waarom zeg je niet een keer nee? Ja, vind ik moeilijk. Want ja. Wijzen ze misschien af of zo, komen ze de volgende keer niet terug. Dus dat kan ook zijn. Een moeite om nee te kunnen zeggen. Dat je excuses verzint om iets niet te hoeven doen. Geen bijdrage te hoeven leveren, et cetera. Dat kunnen van allerlei dingen kunnen dat zijn. Dat kan, nou ja, whatever. Vul maar in voor jezelf. Te veel snoepen, niet sporten, whatever. Allerlei dingen. En wat is nou het geval met slechte gewoontes? Die zijn op een gegeven moment moeilijk op te geven. Dat gaat als het ware een onderdeel ook daarin van je leven worden. En een slechte gewoonte kan dus tot verslaving leiden. Dus van iets wat je eigenlijk, wat niet je bedoeling was, komt toch een soort verslaving voort. En de verslaving, dat is dan even nog wat een gaatje erger. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan natuurlijk gokken zijn. Dat kan internet, kan dat zijn. Gamen kan dat zijn. Dat kan porno zijn. Seksverslaving. Allerlei soorten verslavingen. Telefoonverslaving. Ik heb er soms ook moeite mee. Dat geef ik toe. Dan ligt dat ding toch nog op tafel. Terwijl ik zit te eten. En ben ik aan een gesprek met Anastasia en dan gaan mijn ogen af en toe zo als dat ding. Ik heb hem zogenaamd stilstaan, dan doet dat ding. Kan je beter gewoon in een la een andere kamer doen. Klaar. Maar hoeveel moeite daar sommige mensen al mee hebben. En ik herken dat. Want er kunnen verslavingen zijn. Maar denk ook bijvoorbeeld aan verslavingen zoals bijvoorbeeld je baan kan een verslaving zijn. Een relatie kan een verslaving zijn. Het gaat ook vaak veel, veel verder. Verslaving aan aandacht, verslaving aan goedkeuring, verslaving aan controle houden, de regie constant willen voeren, een verslaving aan een positie. Nou, vul maar in, er zijn ontzettend veel te bedenken. Net zoals een baan kan ontzettend leuk beginnen en op een gegeven moment kan het jou helemaal in je macht nemen. Elke avond, over uren, de baan gaat als het ware het overnemen. Dan is het niet leuk meer, maar dan wordt het een verslaving. Een relatie die misschien gewoon hartstikke goed begonnen is, kan ineens een soort gevangenis worden, waarin de een of de ander een beetje aan het uitroken is. Er kunnen allerlei dingen daarin ontstaan. Lastig om los te laten. Dus lichamelijke of geestelijke verslavingen. En weet je, als je daarin duikt, dan moet je gewoon eens googlen, dan zul je erachter komen dat zo'n beetje 200.000 mensen per jaar, ieder jaar opnieuw, verslaafd aan iets raken. 200.000, dat is een hoop. Ja. Die komen er elke keer weer bij. Tja. En er staat in Exodus 1 vers 8, daar staat, een farao die Jozef niet heeft gekend, maakte de Israëlieten tot slaven. Hij onderdrukte hen en er was dwangarbeid. Met andere woorden, die fase 1 sluipt er onbewust in. Dat zijn dus letterlijk honderden farao's geweest. Hij kende hem nog ineens, die uiteindelijk die besluiten nam. En zoals het geworden is, hij kreeg dat van vader op zoon door. Het is meer dan 400 jaar dat ze in slavernij hebben gezeten. Dat is nogal een periode. Dus dat onbewust eigenlijk erin kunnen sluipen van iets. Ik noem het even fase 1. Dan fase 2. Fase 2 is dat je, net zoals die Israëlieten, eigenlijk helemaal gewend raakt aan, ja, maar zo is het, zo reageer ik nu eenmaal, zo ben ik. Met andere woorden, de mentaliteit van een slaaf zit nog in je. Al ben je misschien uitgetrokken, maar je ontwikkelt een mentaliteit van een slaaf. Zo denk je, zo reageer je, zo leef je, het is nu eenmaal zo. En dat, ik heb het zo verwoord voor mezelf, dat oude bestaan, dat slavernijbestaan, dat zal in de weg staan uiteindelijk om je beloofde land te bereiken. Dat zal ook in de weg staan om tot ontplooiing te komen, om tot verdere groei te komen, om tot verdere vervulling te komen. Omdat je soms nog zo met dat verleden bezig kunt zijn, omdat je soms nog zo met die dingen bezig kunt zijn die je tot slaaf gemaakt hebben. Terwijl God niets liever wil dat we het vanuit vrijheid, vanuit zijn perspectief gaan bekijken. Tja. Dus om vrij te zijn, betekent dat wij een hele nieuwe manier van denken ook moeten ontwikkelen. Yvette sprak daar, die sprak daar vorige week over. De vernieuwing van je denken, de vernieuwing daarin van je denken. Nou, dat is zo ontzettend mooi, want daar is een uitweg. Er is een uitweg, lieve mensen, dat is zo mooi. Je zegt, oh, daar ben ik mee geboren. Nee, dat is helemaal niet zo. Er is een uitweg voor iedereen. Ja, en dan Mozes die wil het volk bevrijden. En hij wil hen redden. En waarom? Dat is goed om dat te beseffen. Waarom wilde hij zijn volk bevrijden? Maar die Mozes, die heeft natuurlijk ook al wat meegemaakt. Dat was ook een kerel. Aan de ene kant staat er over hem beschreven, de meest bescheiden man. Maar daarnaast, hij had wel eentje vermoord, is toen op een gegeven moment ook in die woestijn gekomen, heeft allerlei dingen meegemaakt, leert de vrouw kennen, gaat God leren kennen, et cetera, et cetera. En gaat versterkt terug, omdat de roeping op zijn leven is, maak mijn volk vrij. En dat hoor je in die films ook zo mooi, hè? Let my people go. Maar in de Bijbel staat een komma. Staat een komma. Daar staat namelijk het volgende. Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Om mij de eerste plaats te geven. Dat staat er. En geestelijk, als je dit pakt en snapt, dat is gaaf. Want geestelijk is het zo. In je verslaving ben je bezig om een andere God te vereren. En wat wil hij? Hij wil je bevrijden, zodat jij hem kunt vereren. Hem kunt gaan dienen. Los van dat oude. Dus het is een change of mindset. Het is ook een geestelijke verandering. He, dus laat mijn volk gaan om mij te eren, mij te vereren, de eerste plaats te geven. He, dus God vraagt dus niet om de Israëlieten, ga nou eens lekker strijden en ik maak je sterk. Nee, kom in de rust. Wacht af. Verwacht mij in dit proces. Vertrouw op mij. Ik ga het doen. Ja, dat is zo mooi. Je kent dat wellicht ook wel, hè? Voordat de uittocht er was. Oh ja, ze hadden met allemaal sprinkhanen te maken. Nou, heb je het gezien de afgelopen maanden, die sprinkhanen plaag ook in Kenia. Niet dat ik daar volgende week over ga hebben, want daar kom Rick Benink. Maar we hebben nog wat meegemaakt ook in Kenia, in die diverse reizen dat we daar geweest zijn. Maar zulke grote sprinkhanen hebben we daar nooit gezien. Wat een plaag was dat. Dat was een paar maanden geleden. Maar er zijn dus allerlei plagen geweest. En dan op een gegeven moment zegt God van, nee, ik wil niet dat je gaat strijden nu. En ik wil niet dat je gaat vluchten. En nu, wat ik wil, is dat je maaltijd gaat houden. En om die maaltijd te houden, ga je een lam slachten. En op de posten van de deuren smeer jij dat bloed. Dat is zo gaaf. Dat is een heel andere manier. Een heel andere manier van denken. En in feite was dat een handeling van geloof. Dat al die Israëlieten dat deden. Want ze geloofden, dat zal een bevrijding zijn. Dus ze deden het uit gehoorzaamheid, dat ze het erop smeerden. En in feite zeiden ze hiermee, ik en mijn huis, wij willen de Heer dienen. Dus zij maakten een andere keuze. Ik en mijn huis, wij willen de Heer dienen. Wij geloven in vrijheid. Dus geen andere goden meer. Dus met andere woorden, gered worden is dus anders dan ontsnappen aan of vrijkomen aan. Het is ook een nieuw dienstverband aangaan. Ja? Een nieuw dienstverband aangaan. Het dienen van God. En dat is echt een mooie vraag. Een mooie vraag voor jezelf van, Heer, als ik u op de eerste plaats stel, dat betekent dat ik andere dingen niet meer op de eerste plaats kan stellen. Als ik u als de enige liefhebbende vader zie, de enige God, dan al die andere goden uit mijn leven. Dat zit aan elkaar vast. Het is niet, en ik herken het hoor, van ja Heer, mijn leven is voor u. En met die ene voet zit ik nog in dat Egypte. Zit ik nog, ja, dien ik ook nog wel een paar andere goden. Keuze daarin maken. Maar je hoeft het niet uit eigen kracht te doen, maar dat gaf ik al aan. Maar andere goden kunnen gewoon echt je leven beheersen en overnemen. Denk aan je kinderen. Zorg daarvoor. Denk aan je gezondheid. Denk aan je werk. Denk aan je relaties. Uiteindelijk kan het allemaal zorgen dat je merkt dat je daar een slaaf van wordt, omdat daar je vertrouwen op gericht is. In plaats van dat je vertrouwen op God gericht is. Tja. Nou, hoe verder? Daar staat de uittocht uit Egypte. Nou, de 600 mensen, weet je, vee namen ze mee, ze namen goud, zilver, ze namen alles mee, ook allerlei dingen ook van de Egyptenaren. Dus ze gingen vol bepakt, gingen zij dus Egypte uit. Moet je je voorstellen, in één nacht, heel het zakje pakken. Nou, ik ken mensen die zijn weken bezig als ze een week naar Renesse gaan. Hè? Die doen dat gewoon even in één nacht. Dat ging ook echt heel snel. De uittocht uit Egypte. En als je dan de kaart voor je ziet, het is leuk om je daar eens in te verdiepen. Dan zou je zeggen van, nou ja, zodra je dan Egypte uitgaat, nou dan weet ik wel de kortste weg naar Kanaan. Daar moet je naar boven. Maar ze gingen schuin naar beneden. Ze gingen de woestijn in. En dan zou je denken van, dat is toch best een raar gegeven. Maar God in al zijn wijsheid gaf hen die route ook aan. En waarom? Omdat hij wist. Ze zijn weliswaar bevrijd, maar ze hebben nog te maken met de mentaliteit van een slaaf. En wat zij tegen gaan komen zijn grensposten. Wat zij tegen gaan komen zijn allerlei bewapende milities, et cetera, et cetera. Vertaal dat maar geestelijk, met andere woorden. Daar zijn ze nog niet tegen opgewassen. Want ze weten nog niet wie ze zijn en kunnen zijn in Christus. Ze weten nog niet goed wie ik kan zijn en ben voor hen. Dat ik er altijd ben. Dat ik hen in autoriteit wil doen groeien. Maar daar is een tijd voor nodig, want dat is een proces. En ze zullen eerst door bepaalde fases heen moeten, zodat ik verder hun botten kan sterken. Zodat ik hun botten kan bekrachtigen. Zodat ik hen mee kan geven van mijn wijsheid, van mijn liefde, van alles wat ik voor hen heb. Want ik heb hen zoveel te geven. Maar ik kan niet in één nacht. Want ik heb mensen geschapen. En mensen geschapen, dat betekent dat mensen met een vrije wil, maar dat ook mensen een proces nodig hebben om daarin te versterken. Dus vandaar. Namen ze, mocht je die vraag wel eens gesteld hebben, eigenlijk een omweg dwars door die woestijn. En vandaar dat ik in het begin zei, dat hoort ook nog bij dat stuk Exodus, bij het uittrekken. Dus de uittocht was niet alleen maar van, oh, we gaan dus van het ene land naar het andere land. En dat is het. Dat zou een mooie bak zijn, dat zou een mooie grap zijn. Natuurlijk is er geestelijk wat veranderd. Als jij je laat dopen, dan verandert er echt wat in de geestelijke wereld. Dan ben jij gewoon een vernieuwd mens. Je bent een leven opgestaan. Maar dan is niet je leven ineens plots helemaal veranderd. De geestelijke wereld is daarin wel veranderd. En daarin mag jij steeds meer van Jezus laten zien, doordat jij in de vrucht van de Heilige Geest gaat groeien. Maar dat verdient een proces. Een van de eerste boeken die we lazen voordat we deze kerk startten 2 jaar geleden was No Perfect People Allowed. Moet je eerst met jezelf af gaan rekenen. Als het gaat om controle, als het gaat om allerlei dingen. Maar willen en zien en doen en whatever. No perfect people allowed. Belangrijk. Belangrijk om te weten. En God is een inclusief God. Dus hij wil iedereen. En hij wil ons ook de gelegenheid geven om in die fase van misschien wel woestijn, dat we daar versterkt worden. Dat we daar dingen leren met elkaar. Kijk, wij zijn wel eens geneigd om, hè, Jaap Korteweg, hè, happy, gewoon even de afslag. Hè? Toch? We willen graag. Oh man, ja, natuurlijk. Natuurlijk is onze en mijn intentie, oh Jezus, als alles wat u voor mij heeft, wat uw beloften zijn, ja en amen ook op mijn leven. Wat zou dat gaaf zijn als dat gewoon over 2 uur, als dat helemaal gerealiseerd is. Heerlijk. Maar dat is een proces. En dat geldt ook voor deze kerk. Dus mocht je iemand tegenkomen die misschien niet zoiets leuks zegt tegen je, dan kan je wel met een bijbeltekst komen. Maar dit is een gegeven. Want we zijn met elkaar bezig. We zijn onderweg. We zijn met die ontdekkingsreis bezig. Nou, en als je dat verhaal verder leest, hè, dan die kolom van vuur. Er staat er vuur en wolken. Die leidt hen dan in feite die woestijn in. En dan zijn ze op weg. En dan ineens dan, zee. Dus wat doen ze? Ze gaan een kamp opslaan. Oh, een goed idee. Dus, ik vind dat leuk, kamperen aan het water. Dus zij ook, met z'n allen, in die tenten. Nou, dus lekker kamperen. En dan zitten ze daar en ze zijn eigenlijk best vol goede moed. Hè, van wow, we zijn uitgetrokken uit dat land. We zijn toch wel een beetje achtergekomen. Hè, die slavernij, dat is niks. Nou, en dan zitten ze daar. En dan ineens zien ze zo'n stofwolk in de verte. En hij, oh nee, alleen al bij het zien van die stofvolk kwam die interpretatie, dat zijn dus die Egyptenaren, dat zijn dus die mensen die ons tot slaaf gemaakt hebben. En dan komen ze weer, dan komen ze ons ophalen. Met andere woorden, ze vallen na 430 jaar, vallen ze dus terug in die slavenmodus. En dat kan ons ook gebeuren. Dat wij dan iets horen, iets zien, en dan hangen wij dan gelijk de interpretatie aan van, Oh man, ik zit alweer helemaal voor me. We worden weer teruggevoerd. Het zal wel niet gaan lukken. Ik ben niet goed genoeg. Het is niet goed geweest. We hebben er geen We hebben er geen 40 keer voor gebeden. Wat we moeten doen, het was 39. Oh, hè? We gaan in een traditie zitten. We gaan allerlei dingen gaan we erbij verzinnen. En zij ook, ze vallen dus terug in hun slavenmodus. In hun oude denken. Dat zie je in die vers 12, hè, waar ze zeggen, hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust, maak, 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 laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dan is dat altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. En dat is misschien ook wel een beetje een herkenbare reflex. Er is nog maar weinig te beuren of je kan vervallen uiteindelijk weer terug in een oud denkpatroon. In vers 11 en 12, ook een leuk weetje, in vers 11 en 12, dan komt het woord Egypte komt voor. En het woord Egypte komt 5 keer voor in vers 11 en 12. He, waarom is er in Egypte, waarom, en waren er soms in Egypte geen graven? Waarom hebt u ons uit Egypte gehaald? Hebben we dit niet al in Egypte gezegd? Laten wij de Egyptenaren maar dienen. Het is beter voor ons om de Egyptenaren te dienen. En met andere woorden, Egypte, Egypte, dat blijft maar gaan. Soms kunnen we ook vastzitten aan bepaalde woorden, aan bepaalde denkbeelden. En dat vinden we zo moeilijk om los te laten. En we blijven het maar herhalen voor onszelf, in plaats van dat we Gods woord proclameren en die vrijheid uitspreken. Dan blijven we dat woord herhalen. Maar weet je wat Egypte in feite betekent? Want als je slaaf bent van je eigen angst, reageer je ook uit angst. En dan zie je het gewoon niet helder meer. Maar Egypte, dat betekent, hey lieve zoon, speel ze. Egypte, dat betekent vernauwing. Dat betekent engte. Nou, ze dachten heel nauw. En dan krijg je het echt benauwd van. Het is zo. Het zegt zo. Ja, dus Egypte staat voor datgene wat je gevangen houdt, wat je bekneld houdt, wat je als het ware knecht. Ja, dat. En dan zouden ze eigenlijk bijna willen capituleren. En bij het zien van die stofvolk, gaan ze bijna al daar staan van, nou ja, ja dan is het zo. Ja, zie je, ja, we hebben geen strijdwagens, we hebben veel middelen. Laten we ons maar overgeven. En dan wordt het beter. Ik ga volgende keer, als ik het volgende deel ga bespreken, en dan zul je gaan merken dat ze ook nog eens gaan zeggen van, nou, toen kregen we te eten, nu niet. Krijgen we nog meer van die uitspraken. Tja. Dus punt 1, je kunt een slaaf uit Egypte halen, maar daarmee is Egypte nog niet weg uit de slaaf. Goed om je dat te beseffen. En dat is mooi, die reactie van Mozes. Ik zei al, een van de meest bescheiden mensen. Mooi die reactie. Hij gaat niet in de verdediging. Hoewel mensen kritiek op hem hadden. Moet je voorstellen, strijden met 600.000 mensen. Daar die stofvolk. En dan komen ze allemaal met Mozes. Met de feiten, al dat, mag ik het zo zeggen, al dat gezeik vanuit angst gedreven. En Mozes, die schiet niet in de verdediging. En die zegt dan, hè, wees niet bang, houd stand en ziet de bevrijding van de Heer. Dat is zo mooi. Ziet de bevrijding van de Heer. Tweede punt is, weet dat God jou in het voor jou beloofde land wil hebben. Dus no turning back. No turning back. Hou je oog gericht op Jezus in die fase, lieve mensen. Hou je hoofd omhoog. Zolang zij keken naar die kolom van vuur, de Heilige Geest, ging het goed. Op het moment dat zij ergens anders naar keken, naar die Egyptenaren die kwamen, die stofvolk, pats, ging er gelijk wat anders in hun hoofd af. Oud denken. Dus vandaar dat ze ook moesten oefenen. Daar staat hij, wees niet bang, houd stand en ziet de bevrijding van de Heer. De Egyptenaren die u daar nu ziet en waar u zo van onder de indruk bent, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Dus mag ik een dringende vraag stellen? Aan mezelf, maar ook aan jou op dit moment. Ben ik al weg uit Egypte? In Galaten 5 vers 1 staat zo mooi. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Laat u niet opnieuw weer een slavenjuk. Trap er nou niet in. Ook al word je beangstigd, ook al krijg jij iets, weet dat het is niet van mij, het is overwonnen. Samen met jou haal ik steeds meer overwinningen en gaan wij land in bezit nemen. Dat is wat God tegen je zegt. Ja? Dus hoe haal je Egypte uit de slaaf? Nou, en dan fase 3, tot slotte. Fase 3. Dat is ook in ons leven zo. Dan staan we daar voor die Rode Zee. Er zullen misschien best wat mensen gedacht hebben van, ik kan best goed zwemmen. Laat ik het maar proberen. Maar je kunt jezelf niet bevrijden. Wat voor idee je ook hebt. Maar God kan wel vrijheid brengen. God kan wel bevrijden. Hij kan de weg banen. Hij kan de weg banen voor je. Dus jij kunt jezelf niet bevrijden. God kan jou wel bevrijden. Maar je kunt wel een keuze maken om in die vrijheid te leven. En die keuze betekent ja tegen hem en dus nee tegen andere goden. En vaak zeggen wij ja tegen de Heer. Maar dan vergeten we soms een komma te zetten. Want dat betekent ook, en dat mogen we leren als kerk, maar ook individueel, dat we dan ook nee zeggen tegen andere goden. Dat we nee zeggen tegen datgene wat ons toch nog wil houden en wil verbinden met dat Egypte. Met dat benauwde denken, met dat eng denken, met dat kleinkarierd, zoals ze dat ook noemen. Dat beangstigende, dat wat van God heeft perspectief voor ogen. Dus je zult geloof nodig hebben om door dat water te komen. Geloof. In Hebreeën 11 vers 29... Nieuwe Testament, daar staat, door het geloof, heb ik zelf niet verzonnen, dat staat er, door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken, als over droog land. Dus door geloof, dat betekent in overgave, dat betekent in vertrouwen, dat betekent dat je dingen los moet laten, dat betekent soms dat je dingen gewoon terug moet geven aan God. Ik weet het niet, Heer, wat ik hiermee moet. Het voelt als een benauwde positie, maar ik wil niet mijn gevoel laten heersen. Ik wil vanuit mijn geloof handelen. Mijn geloof is op u gericht. Mijn oog is op die vuurkolom gericht. Mijn oog is op u, Jezus, gericht. En u brengt mij vrijheid. En daar vertrouw ik op. U gaat de weg banen. Ook als wij hem niet zitten, hij gaat hem banen. Hij gaat hem banen. Maar waar vertrouw je dus op? Egyptenaren die vertrouwden op zichzelf. Op hoogmoed. Op eigen kracht. Op in controle houden van dingen. In stand houden van zaken. Maar waar vertrouwen wij op? Ons vertrouwen is in de Heer. En weet je, we kunnen over beloofde land praten, maar er is geen beloofde land dat jij niet uittrekt. Dat is gewoon heel simpel. Nou, wat wilde God, eigenlijk als afsluiting, wat wilde God met deze uittocht en deze bevrijding? En wat is de les die we als kerk uit kunnen trekken? Hij wil dat jij en ik leren dat wij geen slaaf hoeven te zijn. Wij hoeven geen slaaf te zijn. Wat er ook speelt in je leven. Wat er ook speelt. Je kunt het loslaten. Maar het heeft echt te maken ook met waar is je geloof op gericht. Heeft echt te maken met waar stel jij je vertrouwen op. Dus alles wat je nog gaat benauwen. Alles wat jou nog gaat bevangen. Misschien ook in het komende jaar. Buiten CLC Breda, in CLC Breda. Wat er ook gaat gebeuren. Laat ons schrik aanjagen. Laat ons benauwen. Of is onze sterkte in hem? Hè? Onze sterkte is in hem. Egypte mogen we achter ons laten. En dat hoeft niet voor te leven in ons hart of in onze hoofden. Galaten 5 vers 1 nogmaals. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hij zal en willen voor jou zijn. En we gaan nu dat lied ook zingen. Beginnen we ook zingen. In de Engelse versie is dat No Turning Back. Maar ik keer niet terug. Het kruis hou ik voor ogen. En ik neem afstand, want ik ben uitgetrokken. En plan dat ook in. Zet geestelijk ook die stap als je dit lied ook zingt. Van ik stap in die vrijheid. Ik ga naar mijn beloofde land. Maar ik kan niet naar mijn beloofde land gaan als ik Egypte niet achter me laat. En wat zijn nog stukjes Egypte die je misschien nog in je leven spelen? En dat is niet een God die met een wijzende vinger dat vraagt. Maar heel liefdevol. Omdat hij zegt, geef het aan mij. Loop er nou niet mee rond. Geef het aan mij. Ik wil het ontvangen. Ik kan het ook dragen. Daar ben ik ook voor. Ik ben ervoor om dat te dragen. Dat hoef je niet te dragen. Wij dragen soms zo ontzettend veel. Ik zie mensen, ook hier, mensen soms zo lopen. Met zware schouders. Maar hij wil de last overnemen. Werp al je bekommernissen, al je zorgen, je verslaving, waar je aan vastzit, whatever. Werp het op hem. Mijn last is licht. Mijn juk is zacht. Liever onder zijn juk dan het juk van de vijand. Bedenk dat, neem dat mee. In het zingen van het lied, na het lied wil ik een uitnodiging doen om met jullie te bidden. Dat we af kunnen rekenen en dat je deuren kunt sluiten en door kunt gaan. God baant de weg voor jou. Amen.